Radio Centraal op 106.7 FM of via de livestream op www.radiocentraal.be. U luistert vandaag naar de redactie, een special, omdat het exact 10 jaar geleden was gisteren dat de volksraadpleging plaatsvond in Antwerpen. En als we het over de volksraadpleging hebben, dan hebben we het over de volksraadpleging, over het BAM-tracé, de Oosterweelverbinding zoals dat die destijds voorlag. 10 jaar zijn gepasseerd. Er is heel veel gebeurd en we gaan dat proberen te ballen in de komende 2 uur. Wat nu al ijdele hoop is uiteraard, maar we proberen zo ver mogelijk te geraken met Wim van Hees van Ademloos. Hij zit hier bij ons vandaag en hij is nog duchtig van alles aan het noteren in zijn notitieboekje. Wim van Hees van Ademloos. Dag Wim.
Dag Louis.
Goed uitgeslapen van het overwinningsfeest?
Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, beter dan ik verwacht. Ja, ik heb echt goed geslapen.
Ja. Jullie hebben voor sympathisanten en actievoerders, handtekeningenjagers, gisteravond een feest gehouden in het Elkerikcentrum.
Ja, ja.
Hoe was dat?
Dat was de herdenking van 10 jaar de overwinningen. De overwinning hadden wij 10 jaar geleden, op 17 oktober, de dag voor de verkiezingen, voor het referendum, voor de volksraadpleging, hadden we gevierd al bij de Roma.
Ja.
In een uitverkochte Roma, ook als een benefiet. Hè. Ja. Dus dat was zeer hoogmoedig en uitdagend. Ja. Maar bon, dat is dus helemaal goed afgelopen, zoals ik eigenlijk wel verwachtte, maar blijft altijd afwachten.
Ja, je had het verwacht dat het een...
Ja, ik was daar vrij optimistisch over. Ja, ik bedoel, ja, wij zaten iedere dag op straat natuurlijk. Ja. Nou, dus ja, je voelt wel aan hoe het ongeveer zit. En degene die een referendum of een volksraadpleging organiseren en de vraagstelling in de hand hebben, die eindigt op nee. Ja, die statistisch gezien hebben die een veel grotere kans om te winnen.
Ja.
Dat was natuurlijk een van de dingen die ik wist voordat ik eraan begon. Maar dat is gewoon voortreffelijk gegaan en het resultaat loog er niet om natuurlijk. 60-40 is een duidelijke uitslag.
Ja.
Een opkomst van 36% in de agglomeratie Antwerpen met zijn demografische samenstelling die we kennen, is natuurlijk ook helemaal niet slecht.
Ja, we gaan daar zo meteen nog op terugkomen, want ik heb in ons archief gaan bladeren en een enkele interviews van 10 jaar geleden eruit gehaald.
Ja,
van mensen die al lang niet meer bij dezelfde partij zitten als ze destijds zaten.
Ja, ik kan me daar iets bij voorstellen.
Maar over die volksraadpleging zelf, er moesten 46.000 handtekeningen worden opgehaald. En jullie hebben dat gedaan met een heel grote groep, denk ik. Hè?
We hebben een heel grote groep gedaan en met een grote marge. Ja. Die 46.000 moeten de toets van de controle bij het bevolkingsregister doorstaan. Ja. Nou, en die werden allemaal buiten, vaak in de kou, genoteerd. Dus dat was helemaal niet zo evident. Dus wij zijn doorgegaan tot ruim 57.000. En toen hebben we gezegd, nou ja, oké, dit moet lukken. Nou, en dus de eerste overwinning was dat het gelukt was. Want men stopte gewoon met tellen toen die 47.000 er waren natuurlijk. Dus niemand heeft mij ooit verteld hoeveel, nou ja, hoeveel marge dat we op dat moment nog hadden.
Waar liggen die handtekeningen tegenwoordig?
Ik denk in het Felix, maar ik zou het niet weten.
Oké, zullen ze het daar allemaal nog eens gaan halen?
Want ja, wel, ja.
Een tijd geleden waren jullie bezig met een tweede volksraadpleging op poten te zetten. Maar die is er uiteindelijk niet doorgekomen.
Die is niet doorgekomen omdat we die dus ingetrokken hebben in het kader van het bereiken van een akkoord binnen het toekomstverbond. Nou ja, en ik doe een volksraadpleging doen en tegelijkertijd het plan... zelf mee de pen voeren in het toekomstverbond is natuurlijk iets wat een tikkeltje moeilijk ligt. Je krijgt het eigenlijk niet uitgelegd.
Ja, ja.
Dus ja, je komt dan tot, denk ik, realistische keuzes. Van, je doet of het een en je strijdt 100% door, of je doet het ander en je probeert een zo goed mogelijk voorstel te maken. Dat is de keuze die wij genomen hebben.
Ja. Er was gisteren ook een dame die op haar eigen meer dan 10.000 handtekeningen had opgehaald.
Ja, nou, samen met Mark Fransen, hè, en die zijn allebei, die ze hebben dus formidabel werk geleverd, hè. Laat daar geen enkele twijfel over bestaan. We waren altijd blij, iedere maandagavond dat zij kwam, dan waren wij blij, want dan wisten we dat er weer een hele, een heel gewicht aan handtekeningen bij kwam. Maar die is lid van Democratie Nu. En wat inmiddels van naam veranderd is, maar bon. Dus die groepering, die hebben een, ik vind persoonlijk een wat overdreven vertrouwen in de kwaliteit van een volksraadpleging of van een referendum. Het is een onderdeel van een democratisch proces. En we hebben dat, ik heb het zelf uitgeroepen als de test waar wij doorheen wilden. Dus ik vind het een bruikbaar instrument, maar het is natuurlijk geen antwoord op alle politieke problemen. En dat is zo'n beetje de teneur van hun optreden. Dan zeg ik, nou jongens, er zijn nog een paar landen waar, er zijn veel landen met referenda. Die zijn daarom niet noodzakelijk veel beter bestuurd dan België. Hoewel dat niet te moeilijk is natuurlijk, om een land iets beter te besturen dan België.
Of überhaupt te besturen, zeg maar.
Of überhaupt te besturen.
Ja, goedenavond iedereen. De voorzitter van het hoofdbureau heeft zo net aan de leden van het college het procesverbaal ter kennis gebracht. U weet dat er potentieel 388.104 mensen exact hun stem konden uitbrengen. 134.861 hebben dat effectief gedaan. Dat betekent 34,75%. Van diegenen die hun stem hebben uitgebracht, hebben er een aantal ongeldig of blanco gestemd. 1573. Wat dat op een totaal aantal geldige stemmen brengt van 133.288, zijn de 98,83% van het totaal aantal stemmen dat uitgebracht werd. Van die mensen die een geldige stem hebben uitgebracht, zijn er 54.333 die een ja-stem hebben uitgebracht. En 78.955 die een nee-stem hebben uitgebracht. Omgerekend in percentages op het totaal aantal geldige stemmen betekent dat 40,76% ja-stemmen en 59,24% nee-stemmen.
En het applaus barstte los die avond in het Felix Pakhuis. Wim, die cijfers. Je hebt ze waarschijnlijk de afgelopen dagen al zo vaak gehoord, maar wat dacht je toen je ze hoorde? Wat riep daar een oude man precies ook? Joho!
Een wat oudere man, zou ik zeggen. Ik denk dat ik het was. Nee, maar ik vond, dat was natuurlijk een geweldig moment. Maar die hele middag was al euforisch. Werkelijk waar. En hoe langer dat BAM, om ze zo te blijven noemen, want toen heette het nog maar, hoe langer dat die weg waren, hoe zeker dat ik wist dat we gewonnen hadden. Want anders zouden ze er vroeger zijn geweest. Ja, dus het feit dat ze zo lang weg bleven, kon maar één ding betekenen voor mijn gevoel. En dat was, wij hadden gewonnen. Nou, waar ik optimistisch over was, maar je weet het nooit zeker voordat je de uitslag gehad hebt. Hè.
Er waren meteen natuurlijk mensen die het feestje probeerden te bedoppen door te zeggen dat 30% wel een heel magere opkomst was.
Nou, 34% is in Belgische verhouding helemaal geen lage opkomst. Je moet wel weten dat er is geen stemplicht. Er is een stemrecht. Nou, wat al een totaal andere verhouding is natuurlijk. En dan heb je bovendien de demografie van de stad. Nou, de demografie van de stad als Antwerpen is niet volksraadplegingsgunstig, om het zo maar te noemen. In die hele problematiek van mobiliteit zijn hele belangrijke grote groepen van de Antwerpse bevolking nauwelijks betrokken. Dus als je die er ook bij wilt hebben, nou, dan ben je echt, dan verwacht je meer dan dat Antwerpen kan leveren. Dat zijn gewoon de feiten. Als je in deze stad, als je ergens in de buurt komt van meer dan een derde, dan heb je goed gewerkt, denk ik. Want dan heb je waarschijnlijk 60-70% van het potentieel bereikt. Dat is de realiteit daarvan. Dus ik vond die opkomst vond ik prima. En er komt dan bovendien bij dat iemand zoals de destijdse schepenen van de haven, die had zijn cliënteel uitgenodigd om vooral niet te komen, omdat ze toch niks met de uitslag zouden doen. Ga toch met de kleinkinderen wandelen. Nou ja, dus dat helpt ook niet echt, hè. Dus in die zin, ja, ik vind het, nou ja, zwart, ik kan niet zeggen wat ik daarvan vind, niet echt relevant. Maar het heeft ons wel geholpen natuurlijk. Als je je eigen populatie afraadt om te komen, is de kans dat je wint natuurlijk wat kleiner dan dat je ze aanmoedigt om wel te komen en het gewenste gedrag te vertonen daarbij. Maar bon, dat is zijn wijsheid, hè?
Ja, hetgeen wat opviel destijds was, was dat de CD&V met Van Peel, maar ook met Heilen en met Peters. Mm-hmm. En volgens sommigen ook met de BAM, die in de zak zou zitten van Peters destijds. Mm-hmm. Dat die altijd wel gekant was tegen die Oosterweelverbinding. Nee, tegen jullie bedoel ik. Tegen jullie verzet.
Ja, natuurlijk waren die tegen ons. Want wij waren tegen de Oosterweel. Nou, en de Oosterweel was toen in grote mate hun project. Hoewel het project van de regering, maar het zat in de handen van de CD&V. Vanaf het moment dat Chris Peters eigenlijk in de regering kwam, is dat heel snel gekanteld van Dirk van Mechelen naar de CD&V.
Er zat ook nog wel iets anders in, denk ik. Hm? Er zat iets in van jullie kennen daar niks van. Je moet je niet moeien met zo'n technische dingen. Wij zijn daar het best van op de hoogte en we hebben het beste met u voor.
Ja. Nou, het beste met ons voor, denk ik niet. Maar dat was inderdaad de redenering, want wij hebben daar geen verstand van. Nou, ik wil dat voor mezelf bovendien nog toegeven. Hè. Ik heb nooit gepretendeerd dat ik een deskundige was op vlak van mobiliteit. Mijn deskundigheid lag in het voeren van campagnes. Zoals ze hebben kunnen vaststellen. Maar wij waren natuurlijk wel omringd met mensen die er verstand van hadden. Nou, en dat dit een slecht project was. Nou, eigenlijk, behalve de verdedigers, die inschrompelden bijna tot alleen maar Noriant, die de campagne tegen ons voerde, ja, hadden wij heel veel aanhang in allerlei middens.
Hoe zat het eigenlijk met die deskundigheid van uw opponenten?
Nou ja, als je dus de architect van de Lange Wapper in de volle zaal zet en je geeft die alle vrijheid van de wereld om dat project te verdedigen, ik heb het nu over Poelissen, ja, nou, dan heb je dus iemand die deskundig is, maar natuurlijk extreme mate bevooroordeeld. Hè?
Maar ik bedoel, mensen zoals bijvoorbeeld Van Peel, als zij dat project moest verdedigen in een...
Nou, Van Peel is natuurlijk een geschiedkundige, die dus in september 2008... toen dus het collecteren van handtekeningen 3 weken bezig was. In de derde week zei Patrick Jansen dat we ons daar gruwelijk op vertild hadden, dat we dat onmogelijk konden doen, wat toen nog enige kans van waarheid zou kunnen hebben gehad, maar wij voelden ons wel goed daarin. En anderzijds, Mark van Peel zei, ja, ademloos is radeloos, reddeloos en redeloos. Nou, dat is een slogan uit de vaderlandse geschiedenis van Nederland, hè. Toen iedereen in oorlog was met Nederland, toen was dat dus, waren dat de gevleugelde woorden. Dus ja, hij is een geschiedkundige. Dus dat maakt iemand niet tot een expert op het gebied van.
Nee, Mark van Peel heeft een geschiedenis van het maken van grote statements vlak voor een belangrijke stemming of evenement. Waar het totaal de bal mislaat.
Nou, dat zeg jij nou. Ik wil dat niet van hem zeggen.
Van Groen bijvoorbeeld.
Ja, nee, maar ja. De Mark van Peel is een... Jean-Luc de Hane zei, ik ben een politicus van de vorige eeuw. Nou, ik denk dat onmiddellijk daarna, dat in die ranking, dat Van Peel een goede kans maakt om nummer 2 te zijn. Maar bon... Maar hij is uit de politiek, dus dat doet verder niet de zaak. Hè. Maar dat is gewoon een old-fashioned politicus, ja, natuurlijk. En daar is hij trouwens trots op, denk ik.
Was dat een kenmerk voor de politici die tegenover u stonden, of was dat eerder een uitzondering?
Nou, ik bedoel, Luc Luel, die in de allereerste debat op ATV, waar ik ooit bij was, die zette me, ja, meneer Van Ees, ik zit hier namens 17.000 leden. En wie vertegenwoordigt u? Ik denk, nou, meneer Luel, ik ken een deel van uw leden. Trouwens, ik was zelf een lid toen ik ondernemer was. Dus ik ken een deel van uw leden die het niet met u eens zijn, hoor. En met name ook in de haven. Ik zeg, maar los daarvan, ik vertegenwoordig de 5 stichters van, of de 7 stichters van Ademloos. Maar vanaf maandag ga ik er keihard aan werken om te zorgen dat het meer wordt. Maakt u zich daar niet ongerust over.
Laten we de man er zelf eens bij halen. Mark van Peel, op de avond van de volksraadpleging. Ik zal even de studio geluid opzetten en dan gaan we luisteren naar het korte interview.
Meneer Van Peel, Radio Centraal, zou u even willen antwoorden op enkele vragen? Van de CD&V, alsjeblieft.
Hallo, Mark Van
Peel. Goedenavond, meneer Van Peel, Radio Centraal.
Goeiedag.
Wat moet er nu gebeuren?
Wel, nu moet het stadsbestuur zien wat ze met deze uitslag doet. Hè? Dus er zijn 388.000 Antwerpenaren die mochten stemmen. 54.000 daarvan hebben ja gezegd. 78.000 hebben nee gezegd. En dus de grote hoop heeft niks gezegd.
Mm-hmm.
En nu is het aan de verantwoordelijke besturen om daaruit een conclusie te trekken.
Hoe moeten we dat interpreteren? Bedoelt u dat het... want uiteindelijk is het de verantwoordelijke bestuur. In eerste instantie is het college, begrepen we daarnet?
Ja, het college moet nu een advies geven aan de Vlaamse regering. Uiteraard is deze volksraadpleging een belangrijk feit. En zullen we dat moeten verwerken in ons advies. Maar het is uiteindelijk de Vlaamse regering die beslist.
Ja, inderdaad. Maar wat zal het advies zijn van de stad? We hadden daarnet gevraagd aan Annick de Ridder en die zei van ja, kijk, nee is nee en we zullen ons daarbij neerleggen. Die indruk kregen we toch. En daarna zit het aan de Vlaamse regering. Zij vindt niet noodzakelijk natuurlijk dat betekent dat het viaduct moet geschrapt worden, hè?
Nee, maar dat vind ik dus ook niet.
Mm-hmm.
Ik denk in ieder geval dat we het signaal zo moeten interpreteren dat het moet verbeterd worden, daar waar het kan. Maar wat ik denk dat we echt moeten vermijden is dat er niets gebeurt.
Mm-hmm.
Want dan zijn we 15 jaar achteruitgeslagen, beginnen we van vooraf aan opnieuw. En dat leidt tot het continueren van heel grote problemen in de stad.
Ja, maar de eerste stap is te zetten door de stad. Dus met een nee voor wat nu voor ligt, kunt u dan wel leven? Want dat betekent, of niet?
Ik vind niet dat het sowieso een nee betekent ten overstaan van de lange wapper, als dat uw vraag is.
Nee, dat was de vraag niet. De vraag was of het advies eind deze week nee zal zijn. Want,
dat weet ik echt niet. Daarover moeten we nu praten in het college.
Wij
hebben het daar met elkaar nog niet over gehad.
Mark Van Peel, destijds havenschepen, heeft wel heel veel interessante dingen gezegd, zoals we zullen zien wat dat we daarmee gaan doen, maar als we nu niks gaan doen, dan gaan we 15 jaar achteruit. Is er veel gebeurd nadien van het stadsbestuur? Hebben ze zich er meteen bij neergelegd?
De stad heeft een genuanceerd advies gegeven, maar waarbij men toch... Waarbij de visie van Peel niet gevolgd is door de stad. Hè? Er is die week de laatste... Chris Peters had de stad een week gegeven om een uitspraak te doen, om een advies uit te brengen. Namelijk, althans een werkweek, hè, van maandag tot vrijdag. Maar hij heeft dan zichzelf en iedereen in snelheid gepakt door op de woensdag te zeggen wat hij daarvan te zeggen had. Dus hij heeft gewoon een stelling ingenomen en niet gewacht op de uitspraak van de stad. En daarmee zat het dus eigenlijk onmiddellijk klem. Ja. Waarbij Patrick toen in zijn wijsheid een situatie heeft geschapen waarin de totaliteit van het college van Antwerpen een advies heeft uitgebracht en dat advies was om terdege rekening te houden met de uitslag van de volksraadpleging. Nou, dus inclusief zelfs de N-VA en de, nee, niet, het Vlaams Blok. Dus hij is erin geslaagd om daar werkelijk zijn stad te verenigen achter een visie en een verbinding tot stand te brengen. Nou, maar die dus door van tevoren eigenlijk gekielhaald is, bij wijze van spreken, door Chris Peters zelf. En Chris Peters is de man die hierin verloren heeft. Hè? Nou, hij was 100% voor de lange wapper. Hij was 100% tegen een volksraadpleging. Hij heeft het dan toch maar toegelaten. En hij heeft dan eigenlijk zich de uitslag toegeëigend en daar rond een besluit genomen, wat hij daarna heeft proberen uit te voeren. En die uitvoering daarvan is totaal vast komen te zitten. Dat is toch wat we kunnen concluderen. Vergelijk dat met de toestand in Maastricht. Manu en ik waren in 2008 in Maastricht. En omdat de verkiezingen eraan kwamen, we waren uitgenodigd door een plaatselijke actiegroepen. Goeie lucht of zo. Klare lucht heette dat. Nou, mijn moeder is van Maastricht, dus ik versta het een klein beetje. Maar toen waren wij hier verder dan zij. En nu is de overdekte A2 met alle franjes rond en eraan, is inmiddels al meer dan een jaar open. Op de dag dat men voorspeld had dat het open zou gaan, is het open gegaan. En wij zitten nog altijd in de knoei. Dat is het minste wat je ervan kan zeggen. Nou, dus ja, dat is, en de grootte van daarin heeft Chris Peters een niet te miskennen verantwoordelijkheid. Hij heeft puur vastgehouden aan het historische project. Ja, met alle gevolgen van dien.
Heb jij hem ooit ontmoet?
Chris Peters? Ja. Onder andere op de dag dat ik, als gevolg van dit hele gebeuren, ben ik ridder geworden van de VUB. Als pre-universitair. Als hoogtepunt in mijn pre-universitaire vorming ben ik dus ridder van de VUB. En dat werd ingesproken, alle ridders werden toegesproken door Chris Peters. En toen heb ik hem een briefje gestuurd. Zeer geachte heer Peters, beste Chris, ik wil u even verwittigen dat ik daar zal zitten als een van de ridders die u moet toespreken. Wat mij betreft geen enkel probleem en ik hoop dat het een leuke middag wordt. Nou, en ik zat toevallig achter hem en ik moet zeggen, en hij draaide, en toen hij mij hoorde spreken, toen draaide hij onmiddellijk om en gaf mij royaal de hand. Dus dat zijn op het persoonlijke vlak zijn er volgens mij geen dingen. Althans, ik vind het ook niet noodzakelijk en ongewenst. Dit zijn gewoon zakelijke verschillen van inzicht.
Nu, een andere minister die een heel belangrijke rol speelde, waartegen jullie ten strijde trokken, was minister Van Mechelen. De man die zo grijs is dat hij de geschiedenisboeken niet heeft gehaald, dus misschien moet jij zijn rol even op.
Jij bedoelt niet grijs zoals ik dat nu ben, maar... Nee, ja, nu Chris Peters, toen wij de eerste keer, we hebben drie keer denk ik, dus... de commissie openbaar werk toegesproken. En de allereerste keer was, nou, ik denk dat ik het weet, hè. Ik denk dat het 8 december was. 2008. Denk ik, hè. Maar toen kwam Chris, kwam dus Dirk van Mechelen binnen op een gegeven moment. En wij waren nog volop aan het presenteren. Dat was dokter Goethals. En Mark Goethals. En hij kwam binnen en hij ging krant zitten lezen. Zo van, hier heb ik niks mee te maken. Ja, nou, dus dat was niet zijn tussenkomst, dat was zijn gebrek aan tussenkomst. Hè. Maar ik moet zeggen, toen wij dat daarna een keer hadden, en die datum ken ik niet meer, maar met Ben Weitz, nou, die ging weg toen wij begonnen. Dus het is misschien de gewoonte van de minister om bij een vorm van burgerparticipatie zoals deze, namelijk dat je via handtekeningen je recht van spreken verdient in het parlement of in de commissie, dat het niet aan de minister is om daarbij aanwezig te zijn. Wat ik merkwaardig vind, maar bon, wie ben ik, hè?
Dat is iets wat je hier in Antwerpen vaak meemaakt, in de Belgische politiek, is dat men houdt aan het primaat van de politiek. Ik ben verkozen en jij niet.
Ja, nou ja, maar ik heb hun wel gekozen.
Foei.
We willen wel spreken. Hè? Nee, maar ja, maar die verkramping is dus aanwezig, zoveel is duidelijk. Hè? Als een Dirk van Mechelen binnenkomt en dan de krant gaat lezen, in plaats van de schijn te wekken dat hij zit te luisteren, ja, dat is natuurlijk, dan ben je primaat aan het uitoefenen, maar wel op een lichtelijk merkwaardige manier. Hè?
Heeft die 10 jaar daar iets aan gedaan? Want je hebt soms de indruk dat het nog erger is geworden.
Nou, het is in ieder geval niet beter geworden. In het type van regeringen zoals we dat hebben, met een zekere mate van verrichtsing op het niveau van het regime, dat is niet van aard om inniger om te gaan met actiegroepen, burgerbewegingen, allerhande. Zoveel is duidelijk. Hè?
Een heel rare twist in de geschiedenis is dat uiteindelijk dan blijkt op het einde van de rit dat minister-president Bourgeois en minister Weitz, allebei van de N-VA, dan flexibeler lijken dan minister-president Peters en minister Van Mechelen, allebei van CD&V, VLD, twee traditionele partijen.
Ja, dat is ook zo. Maar natuurlijk, ze zaten muurvast, hè. Als je even mag uitleggen. Toen minister Weitz minister is geworden, hij zat in een situatie waarin hij dus moest zien dat in zijn bestuursperiode dat de schop in de grond zit. Hij heeft er altijd een punt van gemaakt, de schop moet in de grond. Nou, maar dus er stond ook een schop in de grond bij de Raad van State. Nou, dus hij, op een of andere manier moest hij ervoor zorgen dat die schop van de Raad van State uit de grond ging, om zeker te kunnen zijn dat hij zijn schop kon steken. Nou, dus in die zin, ja. En nu, er was dus inderdaad een wisseling noodzakelijk, denk ik, van de betrokken minister op het niveau van de partij, om in feite een nieuwe start te kunnen maken. Waarbij bovendien de waarheid gebiedt om te zeggen dat het advies daar rond is gegeven door Peter van Meulen van Ringland. Dus, meneer Weitz, u moet iets doen om dit uit, om een nieuwe kans te geven aan een nieuwe vorm van overleg hier rond. En anders dan houdt u exact dezelfde problemen als al uw voorgangers.
We gaan luisteren naar nog iemand. En dat is iemand die tegenwoordig iets helemaal anders doet. Nick Orbán, ja. De destijdse woordvoerder van de BAM. En de enige ook die was overgebleven voor de pontificale intrede van Karel Vink in het Felix-pakhuis. Joris valt meteen binnen.
Ja, een respons. Kunt u er veel over zeggen? Ja, het is een nee geworden.
Ja, wat we vandaag kunnen zeggen is één, dat we al die mensen die de moeite hebben gedaan om hun stem uit te brengen, die willen we graag bedanken. Ook degenen die de voorbije weken mee hebben geholpen aan de campagne willen we graag bedanken. Mm-hmm. We moeten toch vaststellen dat slechts één op de drie Antwerpenaren de moeite heeft gedaan om zijn stem uit te brengen. Dus 2/3 vonden het niet echt cruciaal. Mm-hmm. Als je dan beseft dat de actiegroepen gedurende maanden hebben gezegd dat heel deze stad volledig tegen dit project is, en je ziet dat 2 van de 3 zelfs de moeite niet doet om hun stem gaan uit te brengen, heb ik daar grote twijfels bij. Ja. En ook als je de uitslag bekijkt, 59%, dat noem ik geen duidelijk signaal vanuit de mensen die hun stem hebben uitgebracht.
Ja, 5.
Ja, Wim, je hebt dus maandenlang de mensen bedot door te zeggen dat heel de stad destijds er rond leefde.
Ja, ik vind, nou ja, het brengt het helemaal weer boven. Hè. Dit is gewoon slechte verliezers. Hè.
Waren het slechte verliezers?
Nou, natuurlijk dat slechte verliezers. Als je dat soort van uitspraken doet, nou, dan verklein je toch wat er daar gebeurd is. Nou, wat er daar gebeurd is, wordt door veel mensen als een historisch feit beschreven en als een belangrijke kering in een mogelijkheid tot een verandering op het niveau van dit project, wat een vreselijk belangrijk project was. Niemand ontkent dat. Maar dat er daarin een verandering noodzakelijk was, was geen inzicht wat aan de bestuurlijke kant bestond. Nou, dus ze zijn daar echt op hun limieten gestoten. Mm-hmm. Nou, en ze hebben moeite met daarmee om te gaan. Dat is wat ik ervan kan zeggen. En ja, je zou bij wijze van spreken ook kunnen verwachten dat het een of andere fair play zou zijn. Maar dat is dus in de commentaren die men doet niet aanwezig. Hè? Dus ja, dat vind ik dan eigenlijk slechte verliezers.
Nu, het opvallende was ook dat heel die avond lang elke verliezer die voor een microfoon kwam, dat argument gebruikt van maar 1 op 3 is komen stemmen. Maar dat argument heel snel is weggedemsterd. Hoe komt dat volgens jou?
Nee, omdat in een stad als Antwerpen een opkomst van 36% een zeer behoorlijk resultaat is. Ik bedoel, je moet kijken naar andere referenda, met uitzondering van de koningsreferendum, want daar moest je gaan stemmen. Maar hier mocht je gaan stemmen. En bovendien over een dossier met een hoog niveau van techniciteit. Dus wat verwacht je wat verwacht je van veel mensen die eigenlijk geen idee hebben van waar dit werkelijk over gaat? Behalve dat ze het Sint-Annebos gaan kappen. Of zoiets. Of dat er daar een denkmaal zal ontstaan van grootstedelijke allure. Ja, maar oké, maar what's in it for me, vraag je dan toch af. Hè? Nou, en what's in it for me, ja. Dat is dat je daar Als je in Ten Eekhovenlei woont en heel die omgeving daar rond, waar tienduizenden mensen wonen, nothing is in it for them. Het zal alleen maar slechter worden met klankkasten daarboven. Dus van met 26, 27 rijvakken. Ja, bedoel, daar word je niet vreselijk warm of ja, daar word je koud van. Hè? Nou, dus die, en wat je kon zien in detailistischere dingen die ik niet kan citeren, dat was dat de opkomst bepaald werd wel in grote mate beïnvloed door de nabijheid van de constructie. Nou, dus naarmate je dichterbij woonde, ja, was je meer betrokken, dat is evident. Maar als je dus ergens, ja, zeg maar, aan de A12 zit, aan het einde stuk van Wilrijk of van Hoboken of zo, ja, je betrokkenheid is dan gering, hè?
De Karel Poma-straat bijvoorbeeld.
Ik weet niet waar die is.
Die is daar.
Die is aan de piste.
Karel Poma, dat is voor mij, dat roept een andere gedachte op. Dat hij wou een Enser ding doen. Als minister van cultuur. Of nee, men wou dat doen. En hij zei, nou, we gaan dat toch niet doen voor een Engelsman. Wist je dat?
Ja. Ja, maar dat is een belangrijkste, dat is helemaal iets anders. Een van zijn belangrijkste verwezenlijkingen was het weghalen van de Sansevieras in de brakke grond.
Ja.
Ja, omdat dat zo, mensen vonden het een...
Dat doet wel denken aan Koort en Bie, hè? Ja, weet je dat?
Ja. Orbán heeft nog enkele dingen te zeggen.
Ja.
Vassel of zo...
Ja goed, ik kan alleen maar vaststellen dat de peilingen spraken van meer dan 70%, dat meneer Van Hees vanmiddag in het journaal zei, hebben we minstens 50% nodig.
Ja, ja, ja.
Dus
ja,
iets meer dan 30. Maar nogmaals, het zit nu op het niveau van het Schippencollege, nadien gaat het met een advies naar de Vlaamse regering, dus het is een politieke discussie die nu op gang moet gebracht worden. Dat is geen taak van BAM, het is aan de politiek om nu conclusies te trekken.
U wacht op de politiek, verder geen stappen?
Nee, dit is nu inderdaad het tijd waarop de politiek rond de tafel moet gaan zitten en wij kunnen nadien faciliteren door met alle verschillende partners verdere gesprekken te hebben. Ik denk dat het evident is als je naar de nee kijkt, dat het ook heel wat kan te maken hebben met heel de pijnpunten rond Deurne en Merksem.
Mm-hmm.
Dat op zich is geen nee tegen het project, maar tegen een pijnpunt dat we er al meer dan 15 jaar kennen. Dus dat moet allemaal geïnterpreteerd worden natuurlijk.
Ja. Wat wij aan de stemlokalen zelf hoorden, zowel van de ja- en de nee-stemmers, was toch wel dat de gevoerde communicatie vanuit de BAM werd ervaren als diffuus, onduidelijk en soms zelfs misleidend. En zoals ik zei, dat komt van de ja-stemmers zoals van de nee-stemmers.
Ja, wel, je mag niet vergeten dat je in een campagnesfeer zit. We zijn in het verleden altijd bekritiseerd geweest omdat we niet genoeg communiceerden. Nu krijgen we vanuit diezelfde hoek kritiek omdat we wel communiceren. En het is uiteraard niet makkelijk wanneer je vanuit BAM vraagt om met de experten in discussie te kunnen gaan. De mensen van RxUM, dat je die nooit te zien krijgt in een debat, maar dat je enkel met actiegroepen het debat kunt voeren. En zij kunnen zich natuurlijk andere verhalen permitteren dan dat wij dat als NV van Publiek Recht kunnen.
Okay.
En dan begrijp ik het wel dat inderdaad de luisteraar of de kijker soms niet meer weet van welk hout pijlen maken.
Dat was onze sterreporter die destijds een vraag stelde over het... wat er naar voren was gekomen aan de stemlokalen zelf, namelijk dat de communicatie niet echt goed was, maar dat was omdat ze in een campagnesfeer zaten. Ik herinner me dan in het bijzonder de paarse deurhangers, waar ze dan gasboetes voor hebben gekregen op een bepaald moment, omdat dat natuurlijk niet mocht worden opgehangen zomaar, omdat dat overal op de grond kon vliegen. Maar ja, Wim, wat dacht je?
Wat ik ervan denk? Ik denk dat wij dus een schitterende overwinning daar behaald hebben, tot spijt van wie het benijdt, waarbij aan de campagnekant, ten eerste, waarbij men het BAM-tracé een andere naam gaf, het voorkeurstracé, waar nog nooit iemand van gehoord heeft. Nou, dat is iets wat je vooral niet moet doen in de eindsprint van een campagne. Dan zet je de mensen gewoon op een vraagteken in plaats van, wat je moet zetten is een uitroepteken natuurlijk en geen vraagteken. Nou, dus dat zijn elementaire communicatieve zwakheden, laat ik me voorzichtig uitdrukken. Nou, ten tweede, er zijn daar, men heeft drie campagnes gevoerd tegen eentje van ons. Nou, dat op zichzelf duidt dus ook op een meerstemmigheid die moeilijk hanteerbaar is en zeker in ingewikkelde problemen. Nou, want er was een campagne van BAM, er was een campagne van Noriant en er was een campagne van de VOCA. Als je die drie bedragen bij elkaar telt, nou, dan gaven zij tientallen keren meer uit dan wij.
Maar is dat nou incompetentie of was het een bewuste strategie, denkt u, van uw tegenstanders om zo'n verwarrende en diffuse campagne te doen? Want het is gisteren nog ter sprake gekomen dat in een laat stadium er een communicatie was waarop de brug op een totaal verkeerde plaats werd gezet of getekend, ja, ja. Zodat mensen zouden denken, oh, maar dat is toch zo erg niet.
De belangrijkste uitgave van de hele campagne was een zeer mooie, geïllustreerde, vier kleuren druk van over het hele werk, inclusief de brug. Maar die brug die lag dus wel een meter of 40, 50 aan de andere kant. Nou, en ik kan er niet niks over zeggen, maar in ieder geval. Maar dus, nou, voor ons was dat een godsgeschenk. Die brug die lag gewoon aan de verkeerde kant. En iedereen weet dat. Iedereen die het dossier kende, wist dat. Dus die zei, wat zijn ze nu aan het doen? Nou, en dat was voor ons een godsgeschenk. Dus we hebben onmiddellijk naar ATV gebeld. Zo van, jongens, er is nu... we hebben gewacht totdat al die dingen verdeeld waren. Er is nu een folder verdeeld en dat is een fake folder. De brug staat helemaal aan de verkeerde kant. En in plaats dat die 3 meter voor het pomphuis staat, staat die 50 meter de andere kant uit.
Maar is dat nu incompetentie of is dat een bewuste strategie?
Nee, natuurlijk niet. Nee. Dat heeft met incompetentie niks te maken. Dat is bedrog.
Dus om het zo te doen uitschijnen dat het zo ingewikkeld is dat jullie er eigenlijk zelf geen verstand van hebben.
Nee, dat is gewoon het ding beter voorstellen dan de realiteit. De realiteit is dat ding liep dus pal langs het pomphuis. Nou, en dat wil zeggen dat wie daar zit te eten, ja, die wordt er niet goed van. Dat is het minimum wat je ervan kan zeggen. Nou, als je dat doet op die oplagen, met die kosten, in die fase van de campagne, ja, wat doe je dan? Dan probeer je toch te winnen op oneigenlijke gronden. Laat ik me zo uitdrukken. Dat is toch wel een mooie formulering. Dan probeer je te winnen op oneigenlijke gronden. Op iets wat je niet gaat bouwen.
Kun je zo winnen?
Nee, want niet als wij er zijn. Want dan zeggen wij, zeg jongens, wacht eens even. Die brug die ligt daar helemaal niet. dus daarmee, qua geloofwaardigheid kan dat wel tellen natuurlijk. Hè?
Zou dat nu kunnen lukken, zoiets?
Nee. Dat kan op zo'n schaal.
Omdat tegenwoordig de lijnen tussen waarheid en verdichting soms moeilijk te onderscheiden zijn.
Ja, voor mensen die het niet dagelijks volgen is dat dus zo. Hè? Dat is moeilijk te onderscheiden. Maar ik bedoel, als je in de eindfase zit van een campagne. Nou ja, dan blijf je toch zo dicht mogelijk bij de waarheid, denk ik. Ik denk dat campagne regel nummer 1 is. Hè? Speel niet met de voeten van het publiek als je wil winnen. Nou, en dat hebben zij wel gedaan. Nou, en op zo'n flagrante manier, het was eigenlijk pijnlijk. Hè? Maar daar is voor de rest dan daarna niet veel meer over gesproken. Maar het is op het niveau van de anekdote kan het natuurlijk wel tellen. Maar wij hebben dus, nou ja, dus wij zaten bijna iedere dag op een andere school, samen met de BAM. Want scholen zijn verplicht om neutraal te zijn in dit land. Hè? Dus dat is een gegeven. Nou, dus dat betekent dat Poelissen stond daar met nog iemand anders, meestal Orban. Aan de andere kant stond daar Dirk van Duppen als medicus. En Manu Klaes als expert op het vlak van dit soort van dingen. Nou, en dus ja, nadat dat ding verspreid was, is dat natuurlijk wel een topic geworden waarover gesproken werd. Nou, een gesprek wat ze niet konden winnen natuurlijk. De feiten konden niet ontkend worden. Maar als je gaat kijken naar, en dan zie je, vind ik persoonlijk, de ernst van de situatie. Daarvoor was altijd, werd er gewerkt met een prachtige artist impression van een geweldig mooie brug over een zeer grote massa water. En je kon nooit zien wat er daar eigenlijk... Nou, Maar dat was een maar toen wij begonnen.
De Vogels heeft die eens voorgesteld, geloof ik.
Ja, ja, die stond, die vond het fantastisch. Die vond het fantastisch. Daar heeft ze veel spijt van gehad. Maar dus, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is, dat was zeer bewust een poging om de stad Antwerpen, de inwoners daarvan, het gevoel te geven dat een brug werd over massale hoeveelheden water. Nou, wat doet dat dan denken? Dat doet denken aan een brug over de Schelde. En toen wij begonnen als Ademloos, toen dacht, ik durf beweren, de meerderheid van de Antwerpenaren dat er een brug gebouwd zou worden over de Schelde. Nou, wij zijn het die dus gezegd hebben, wacht eens even jongens en meisjes, het is helemaal geen brug over de Schelde, het is een brug over de stad. Nou, en dat is het eerste wat wij ontzenuwd hebben. En dan een volgende punt was dat daarvoor de totaliteit van Sint-Annebos moest gekapt worden. Nou ja, en als je dat soort van dingen van onze kant dus kan hebben om op in te hakken, ja, nou, dan wordt het niet beter van natuurlijk. Hè. Dus dat is eigenlijk op het niveau van het product en van de communicatie rond het product, er was geen gebrek aan geld. Hè. Ja, men had alle geld van de wereld. Er was een gebrek aan visie op het niveau van hoe je moest communiceren. Nou, en ik heb ooit met Nick Robin daar face-to-face over gesproken. En toen zei hij, ja, er zijn omstandigheden waarin een woordvoerder van een onderneming niet kan zeggen wat hij zou kunnen zeggen, op basis van wat hij weet. Ja. Omdat het, ja, dat is niet makkelijk. Ik zei, nou, meneer Obama, mag ik het daar volstrekt mee oneens zijn? Ik zei, u wordt betaald door de belastingbetaler. En als de belastingbetaler u vragen stelt, wordt u verondersteld te antwoorden. En niet eromheen te fietsen of een ander antwoord te geven dan het antwoord dat u verondersteld wordt te geven. Hier gaan wij, hier ben ik volmaakt van een andere opinie dan u, en ik zit in hetzelfde vak als u. Dus ja, daar valt veel over te zeggen.
Oké, hetgeen wat mij opviel, dus Deurne en Merksem vielen weer, het viaduct in Deurne, het viaduct in Merksem, dat heel vaak terugkwam, dat men zei van, ach, dat is het probleem van Deurne, dat is het probleem van Merksem. Op een bepaald moment hoorde ik zeggen, twee uitspraken die ik hoorde was, de mensen die daar wonen, daar in Deurne, ja, die zijn compleet verpauperd. En de befaamde uitspraak van Wivina de Meester, dat Merksem de kanker van de stad was of zoiets.
Ja.
Was dat nu een keuze om ervoor te zorgen dat mensen apathisch zouden worden ten opzichte van een plaats waar dat ze toch niet wonen?
Nee, dat was een verkeerde inschatting van hun. Ze hebben dus een rapport laten maken over die regio, over dat stuk daar. En door de UA. Nou, doe eens een demografische studie van die omgeving waarin ons werkterrein ligt. Nou, en een van de conclusies van het document dat ik gelezen heb, was dat men moest zich niet te veel aantrekken van de weerstand die er zou kunnen zijn op het niveau van de plaatselijke bevolking, van waar de zwaarste dingen zouden komen. Want het was een achtergestelde regio met laag demografisch profiel en dergelijke. Dingen. Dus men interpreteerde dat, nou oké, dat zal wel meevallen allemaal. Want de omgeving is zwak. Nou, daar hebben ze zich natuurlijk verschrikkelijk in vertild. Omdat, ja, dit was ook niet die omgeving die in opstand kwam. Het waren wij die in opstand kwamen tegen het traject, omdat het traject niet deugde. Onder meer omdat het een sociale omgeving was die al zeer slecht was. Nou, en bijvoorbeeld wat we ooit gedaan hebben, echt grappig hoor, en bij de Tenneke Overlei hebben we op een gegeven moment mevrouw Krewits was toen minister, ja. En we hebben een van de inwoners van de Tenneke Overlei, ze is helaas overleden, hebben we dus gezegd, nodig mevrouw Krewits eens uit dat ze een nachtje bij u mag komen slapen. Dat ze zich tenminste realiseert wat de toestand ter plaatse is. En ik heb daar niet geslapen, maar ik ben daar wel geweest. Onder andere bij die mevrouw. Nou ja, en dat was verschrikkelijk. Dat is nog altijd verschrikkelijk.
Dat is verschrikkelijk. Ik denk dat het de plek is met de laagste levensverwachting in Antwerpen. Persoonlijk, ik heb daar ooit, dat is lang geleden, toen ik een jaar of 12 was, als vakantiewerk folders gaan bussen. Na 2 uur ben je doodziek.
Ja, maar je hebt het goed overleefd.
Je bent er zo snel mogelijk weggegaan. Die andere die zijn er in
een
stofje.
Nee, maar deze wagen, dit is een vreselijke omgeving. Hè? Maar daarom ook dat er in die omgeving op dit moment nog altijd dus gewerkt wordt in werkbanken om die situatie zoals ze is nog verder te verbeteren dan wat er nu al ligt. En dat is eigenlijk het grootste ding nu nog altijd op het niveau van het werk, hè? Van concrete werking. Daar en bij de Damwijk.
Dat is iets typisch voor Antwerpen ook. Hè? Ik heb dat ik ooit meegewerkt heb aan een krantartikel begin jaren 80, waaruit bleek dat de luchtkwaliteit in het Aziadok beter was als die in de omgeving van de Kanaanstraat.
Zo, ja.
Dus we zijn wat dat betreft niet echt veel opgeschoten.
Nee, maar, ja, maar de problemen zijn nog altijd dezelfde natuurlijk. Maar de hoop is natuurlijk dat een keer dat de Oosterweel zo zal worden uitgevoerd, dat het wel degelijk een groot verschil zal maken. Daar zit iedereen op te wachten. Daar werden we gisteren in onze herdenking van 10 jaar overwinning ook op aangesproken door een aantal mensen in de zaal. Nou, dat zal dus stukken beter moeten zijn, of we gaan naar dezelfde problematiek.
Ja, over Deurne en Merksem, je noemde dat een inschattingsfout, hè, omdat men die demografie bekeek. Is dat nu niet krak hetzelfde wat nu aan het gebeuren is met de Damwijk? Dat men daar kijkt en ziet, daar zijn heel veel sociale woningen, dat ligt in het Sportpaleis, is de parkeerplaats van het Sportpaleis eigenlijk, dus ja. Who cares?
Ja, nou ja, zij, hè. Op dit moment is er maar één omgeving waar men weer bij de Raad van State zit. En dat is in de Damwijk, omdat ze niet tevreden zijn. En eigenlijk omdat het in C daar op de allereerste plaats een aannemersoplossing weer is. Hè? Van men heeft daar via de mensen van het fornuis en daarna via Triple Living, heeft men dus met voorstellen gekomen waarbij dus het aantal mensen wat na oplevering van de werkzaamheden, ik bedoel dan de infrastructuur qua bewoningen, dat zal verdubbelen. Terwijl de beschikbare groene ruimte maar met 10-15% zal toenemen. Nou, dus het wordt daar dus gewoon slechter.
Ja, ik vond het ongelooflijk. Ik heb een presentatie ervan gezien, waarbij op een gegeven moment werd gezegd van, en de achtergevels dienen dan om de lucht als buffer tegen de slechte lucht van de autostraat.
Ja. Nou, dus ja, in die nu, dus die zijn op de RUP, alleen bij de RUP in verzet gegaan, bij de Raad van State. Omdat als je niet verzet op dat moment, dat de RUP, als je de RUP laat goedkeuren, ervan uitgaande dat het allemaal wel in orde zal komen, ja, dan heb je daarna geen gelegenheid meer om die RUP nog aan te vallen. Dus er had een time-out moeten gebeuren waarin men verder had kunnen overleggen. Maar de wijsheid heeft dat voorkomen, of de inzichten hebben dat voorkomen, met het gevolg dat die buurt niet anders kon. Nou, en bovendien, Ademloos heeft zich daarin solidair opgesteld, omdat men had het nodig om een partij te kunnen introduceren in die procedure die op het niveau als procedurent, of hoe heet dat, in ieder geval, die dus erkend werd op het niveau van haar recht van spreken op het agglomeratieniveau van lucht en geluid. Nou, en dan kom je bij een van de actiegroepen of een van de burgerbewegingen. Nou, en Ademloos, wie het meest uitgesproken daar zijn ding van maakt, die heeft dat dus opgenomen.
Het stadsbestuur heeft daar met name in de Damwijk ook gebruik gemaakt van het charter van Rob van de Velde. Een soort, hoe noemen ze dat nog wel? Het inspraakcharter of wat was dat?
Het inspraakcharter.
Ja. Om hun stem serieus te nemen. Nee. Wat dan volslagen niet werd gedaan natuurlijk, maar ze hadden dat charter ondertekend, dus ze waren zogezegd met handen en voeten gebonden. Ja. Hebben jullie zo'n...
Ik heb geen enkel charter met Rob van der Velde ooit getekend.
Dat kan ik me wel eens voorstellen.
Ja, ik laat dat voor het midden wat je daarvan kunt voorstellen, maar ik pleit onschuldig.
Radio Centraal nog steeds. Met Wim van Ees in de studio, met Bert, die hier ook is. Een goede koffie, denk ik. sorry dat ik uw naam zeg. We waren achtergebleven bij Freya Pirijns. En die brengt meteen een stukje naar voren. Freya Pirijns is tijdens gemeenteraadslid voor Groen. Een van de twee gemeenteraadsleden toen, samen met Erwin Peyrot.
gezegd, zijn
het
volgorde
klacht, zowel
bij de
ja en
de
nee
stemmers en de
stemmers.
Bert sprak
over de slechte communicatie, de onduidelijke communicatie. Kunnen we nou ook niet zeggen dat daar consequenties zouden moeten zijn voor de BAM zelf, nu ze toch eigenlijk wel hebben aangetoond niet heel erg professioneel bezig geweest te zijn in het dossier?
Maar absoluut. Ik denk dat de arrogantie van de BAM vandaag door de Antwerpenaren gestopt is. Het zou goed zijn als de BAM zich nu even afzijdig houdt en dat de politiek het eindelijk eens terug overneemt. Wij hebben een onderzoekscommissie gevraagd naar de werking van de BAM en ik denk dat vandaag de Antwerpenaren ons ook daar gelijk in hebben gegeven. Ik denk dat er eens grondig moet nagekeken worden op welke manier die BAM altijd los van de politiek heeft proberen te werken. Ook op welke manier zij daar in de politiek, door de politiek eigenlijk toch in gesteund zijn. Hun communicatie, het ongelooflijke budget en zo verder. Hier moeten lessen uitgetrokken worden. En ik denk dat de BAM geen geloofwaardige partner meer is vandaag om de rest van dit dossier af te handelen.
Wat is jullie interpretatie eigenlijk van...
Ik ga daar even Joris nog... afkappen, want dat is nog een ander punt, maar het ging dus over de BAM en er moest een onderzoekscommissie naar komen. Weet jij daar nog iets van, Wim?
Dat ze er niet gekomen is. Maar ja, maar de BAM heeft nooit iets anders gedaan dan zich houden aan de politieke opdrachten.
Hmm. Bedoel je?
Ik bedoel exact wat ik zeg. Ja. De BAM heeft nooit iets anders gedaan dan zich houden aan de politieke opdrachten die ze had. Hmm. Nou, dus op dat niveau vind ik dat het verwijt moet niet naar de BAM gericht worden. Het verwijt moet gericht worden aan de opdrachtgevers van de BAM. Ja. Namelijk de politieke overheid. Bah. Vind ik, hè?
Ja.
Ja. Ik heb nooit geen vijandige gevoelens gehad tegen de mensen van BAM. Ik heb ze bestreden. Maar geprobeerd dat te doen op een inhoudelijk niveau. En ja, en bovendien. En ze hebben dus die strijd verloren. Dus dat. Ook dan dat verplicht je om enigszins mild te zijn natuurlijk over zij die je verslagen hebt. Hè?
10 jaar later is dat zelfs een partner van jullie en zit Manu Klaes in de raad van bestuur van de BAM.
Ja.
Hoe verloopt die samenwerking?
Manu is daar tevreden over. Ik heb ook de indruk dat een verbetering is. Hm. Omdat de stem van de burgers zit nu in de beheerraad. Dat is een volstrekt nieuw gegeven. Nou, en de mensen van de beheerraad weten dat daar een actievoerder zit of een burgerbeweger. Nou, dus dat geeft wel toch een andere situatie. Ik bedoel, iemand zoals bijvoorbeeld Wivina de Meester, die op gezegende leeftijd zit hij er nog altijd in, hoewel er een leeftijdsgrens is. Maar bon, passant. Maar dus, dat is voor haar een totaal nieuw feit, hè. En voor haar niet alleen, hè, maar dus voor andere mensen ook. En van, hey, nou, dus dat geeft wel toch een andere dynamiek. En ze weten dus ook ja, dat het allemaal niet zo evident is. Want Manu geeft geen verslag daarover. Hè, en ik hoef dat ook helemaal niet te hebben. Ik kan me dat zo voorstellen. Genoeg in de Raden van Beren weten. Nou, maar dus, als Manu zegt van, ja, mijn heer, wilt u er rekening mee houden dat wij over dit soort van zaken, als die beslissing zou genomen worden, dat u ons daarmee in een buitengewoon precaire situatie brengt, want eigenlijk is dit geen goede beslissing. Nou, dat is wel een nieuw feit, hè? In die tijd van de volksraadpleging is er een filmpje opgedoken van een vergadering van Karel Vink en zijn omgeving in de haven. En het was hartstikke gezellig en de champagne die vloeide rijkelijk. Jongens, op het fijn stof waar wij allemaal van leven, woorden van die strekking. En dat zal vandaag niet meer gebeuren natuurlijk. Hè. De sfeer is wel enorm gekanteld. En dat moet ik dus zeggen. Ik bedoel, de man, er is vandaag een andere BAM dan 10 jaar geleden, zonder enige twijfel. Nou, en dat verandert dus ook de geplogenheden en de manier van doen onder elkaar. En ja, zij zitten in de werkbanken, maar wij zitten ook in diezelfde werkbanken. En zij verdedigen hun standpunten, hun voorstellen enzovoorts enzovoorts. Maar wij doen hetzelfde. Nou, en je moet dat oplossen, maar met z'n allen. Nou, dus ja, dat is echt een vergelijking. Het verschil kan niet groter zijn. Nou, dus ja, dat geeft een andere situatie waarin het niet simpel is, hè? omdat het zo'n oud vehikel van een voorstel is en je er niet aan kan ontkomen dat dat zijn weg heeft afgelegd, dat het een aantal procedurele stappen achter zich heeft waar je rekening moet houden in de volgende nog te nemen stappen. Dat is de complexiteit daarvan. Als je een free-for-all had, of althans helemaal opnieuw kon beginnen van scratch, wat wellicht veel beter was, nou, dan had je een andere situatie. Maar dat kan niet. Als je binnen de huidige timings wil blijven, min of meer, moet je vertrekken van de nodige voorzorgen te nemen, opdat het kan van start gaan. Opdat in de timings min of meer de timings gehandhaafd kunnen worden. Dat is een van de grote complexiteiten die we nu hebben. En dat is heel lastig. Maar als we in 2025, 2026 een Oosterweel willen hebben, dan zal het op die manier moeten gebeuren, anders zullen we ze niet hebben. En dan wordt het misschien 2030. Ja, wie wil daar de verantwoordelijkheid voor nemen? Ik ben ze nog niet tegengekomen. Hè? Wat ik wel tegenkom is, ja maar Wim, dit, dat, zo of zo. Maar ze zeggen, ja maar jong, dat veronderstelt wel dat wij ademloos de verantwoordelijkheid nemen om deze werken met x jaren te vertragen. Gaan we dat doen? Tell me. Ja, het is niet simpel hoor. En de verantwoordelijkheid die we daarin hebben is buitengewoon groot. En ik vind dat je daar zo zorgvuldig mogelijk moet mee omgaan.
Want Ademloos heeft een achterban die zeer kritisch opgesteld is natuurlijk. En je kan er bijna je klok op gelijk zetten dat op elke hortaavond er minstens één iemand uit het publiek zal opstaan en zal vragen, de BAM, kunnen we hen wel vertrouwen? Ja. De politiek, kunnen we hen wel vertrouwen? Dus al die mensen die ooit tegenstanders waren. Heeft u daar begrip voor?
Ja. Ja, natuurlijk. Je kan het verleden niet wegwissen. Ik heb daar best begrip voor, maar wat ik van hun verwacht, dat ze ook begrip hebben voor onze positie. Nou, en het probleem is dat wij hadden dus de Raad van State kunnen handhaven. Nou, als we dat gedaan hadden, dan was het nu niet in uitvoering. Dan lag het nu stil. Nou, en dan had het minstens stilgelegen tot een of andere vorm van doorstart. Ja, maar dan zit je dus in een volmaakt andere negotiatie. Nou, waarbij, om nu maar een uitspraak daarom te doen. Als men in een onderhandeling zegt, ja, je moet wel begrijpen, als jullie de Raad van State zouden winnen, daarna moet je opnieuw beginnen. Maar als wij dan de oude voorstellen weer neerleggen, dan zijn we weer vertrokken. Dus als je dat wil, dat kan hè. Nou, en ik heb dat niet ervaren als een dreigement, hè? Maar gewoon als een reëel inzichtverwerving. Dat is dan misschien geen goed idee. Laten we dan kijken of we voldoende veranderingen kunnen aanbrengen in de dingen. Nou, dat heeft zijn rol gespeeld, speelt nog altijd zijn rol, maar dat is daarna nooit meer gezegd. En dat was ook niet echt intentioneel als een dreiging, of zo heb ik dat niet ervaren, maar gewoon als een feitelijke mededeling van, dat zijn dingen, zo kunnen die dan, dat kan dan gebeuren. Bon. Nou, dat was voor mij wel een eye-opener. Maar bon, maar al lang niet meer.
Had er veel miserie bespaard kunnen zijn geweest door een tweede vraag toe te voegen op de dag van het referendum?
De tweede vraag, hè, dat krijgt anekdotische vormen die we er niet aan moeten geven. De tweede vraag was uitdrukkelijk een idee van Patrick. En ik bedoel dat niet negatief, hè. Maar die zei, ja Wim, volgens mij kan je de eerste vraag winnen, maar daarmee weten we nog niet wat we moeten doen. Dus je zou eigenlijk een eerste vraag moeten hebben waar de mensen nee op zeggen, om dan een tweede vraag te hebben waar de mensen ja op kunnen zeggen. Dat we tenminste weten als politie wat de mensen dan wel willen. Nou, en daar kwam u mee af in de loop van augustus van 2009. Nou, en ik zei, en hoe staat de politiek daar tegenover? In plaats van de burgemeester van Antwerpen. Nou, dat is onderzocht. Nou, en het antwoord was dat de politiek daar volstrekt tegen was. En de politiek was toen Chris Petersen. Dus Chris Peters was er volstrekt tegen en had zo en formuleerde dat als een zorg om de juridische positie van de volksraadpleging niet in gevaar te brengen.
Ja. Heel attent.
Ja, en wat bovendien een grond van waarheid in zat. Hè? Want u wordt verondersteld, de vraag, de handtekening worden gesteld rond onder een vraag. En die vraag moest het voorwerp zijn van de volksraadpleging. Nou, zijn tweede vraag daar zomaar aan toevoegen, daar had de man een punt. Nou, dus ik vond het helemaal niet erg dat dat viel. Omdat vanuit een campagnestandpunt het voeren van een campagne met alleen maar nee veel simpeler was dan het voeren van een campagne met nee ja. Ja, ik bedoel, dat is heel verwarrend, hè. Dus ik was heel tevreden dat Chris Peters dat standpunt innam. Ik heb daar ook nooit niks over, negatiefs over gezegd. Want ik vond dat een godsgeschenk op het niveau van campagnevoering. Het BAM-tracé stemt nee. Iedere stem telt op 18 oktober. Dat is heel simpel, hè. Kan echt niet makkelijk. Nee, ik vond dat prima. Maar ja, ze zijn er wel meer van die dingen gebeurd toen.
Ja, er was heel veel commotie destijds ook over een gemeenteraadszitting waarop SPA en Vlaams Belang samen dreigden te stemmen voor die tweede vraag. En het is in hindsight is het misschien een antwoord van Pierijns dat na 10 jaar toch nog wel wat waarde heeft. Omdat de politieke situatie helemaal lijkt veranderd te zijn sindsdien. Dus ik ga het even afspelen. Mm-hmm. Ja, hier.
Ik wil te eindigen terug naar het gemeentelijk vlak. Probeer je even in de schoenen van SPA te stellen of in te beelden dat u in de coalitie zit. Dat is niet meer zo, denk ik, en dat was vroeger wel zo. Als het erop neerkomt dat we weer in een 3 september situatie zit, wat zou u als gemeente doen? Als er een dreiging is dat het Vlaams Blok meestemt, dat er een alternatief coalitiestemming is?
Volgens mij is het heel simpel nu. De mening van de Antwerpenaren moet gerespecteerd worden, punt. Dus dat is duidelijk wat je dan in een college moet doen. En het excuus van het Vlaams Blok, Vlaams Belang, dat zou meestemmen, ja, maar nee, dat gaat niet op. Cordon sanitair is heel duidelijk. Dat zegt, je maakt A, geen afspraken met het Vlaams Belang. B, je stemt hun resoluties of moties, stem je niet mee. Maar dat is iets anders. Dat is iets anders dan op voorhand al zeggen dat zij niet zouden kunnen meestemmen. Ze hebben hun eigen mening en zij kunnen die volgen. En het is niet, ik heb al een paar keer gezegd, het is niet omdat de en ik durf dat zeer luid en duidelijk zeggen, het is niet omdat de fascisten van het Vlaams Belang toevallig zit als ik op 2 benen lopen, dat ik nu ineens op handen en voeten moet gaan kruipen.
Ja, ja.
Laat ons nu maar zelf voor onze eigen mening opkomen. Dat geldt voor onszelf, dat geldt ook voor de SPA. Wij zullen ons standpunt innemen. Als het Vlaams Belang dat volgt, dan is dat aan hen. Maar daar maak ik mij verder geen zorgen.
Dus het blok moet
10 jaar later is er 2 maanden lang onderhandeld geweest met het Vlaams Belang. En lijkt het erop te zijn, op te wijzen dat mensen het aanvaardbaarder vinden om ermee in een coalitie te kunnen kruipen. En ja, misschien vraag ik het eerder aan Wim van Hees van Hand in Hand. Opgestart samen met de grote Hugo Ongena begin jaren 90. Maar we've come a long way.
Ja. En wat is je vraag aan mij?
Hoe moeten we dit bekijken? Het is snel gegaan na 10 jaar. Oh, is het niet?
Die 10 jaar zijn snel voorbij, ja. Zeker. Maar ja, maar dus de verkiezingsuitslag is vind ik persoonlijk, maar ik ben geen partijpoliticus, laat dat helemaal helder zijn. Hè. Dus als ademloos heeft daar rond geen positie. Bon, dat gezegd zijnde, ja, is de verkiezings... Ja, we moeten leven met de uitslag van de verkiezingen. Hm. Nou, ik verheel niet dat ik graag een verkiezingsuitslag zou hebben gehad die anders was. Hm. Omdat je dan, denk ik, tot een beter beleid had kunnen komen. En dat is toch het doel van... Allee, dat hoopt toch iedereen, als er verkiezingen zijn, dat je daarna een beter beleid kan voeren. Nou, ik vind dat het huidige beleid wat voor ligt daar niet echt aan beantwoord. Ik verwijs daarvoor naar een artikel vandaag in de Standaard, waarin professor Pieter Leroy zegt: Vlaanderen is de facto uit het klimaatakkoord van Parijs gestapt. Nou, die meneer is dus een politicoloog die al 20 jaar in Nederland werkt, maar die de situatie zeer goed kent. En nou, ik raad iedereen aan om dat artikel te lezen. Het is een uitstekend artikel. Ik heb het gelezen voordat ik hier was. En ja, dat ligt er niet om. Ik bedoel, en die zegt ook, ja, eigenlijk, in de regeringsonderhandeling verwijst men naar het Hoge Noorden, of naar alles wat boven Woestwezel ligt. Maar in de realiteit doen wij volmaakt andere dingen dan iedereen die boven Woestwezel politiek doet. Dus dat klopt niet. En in feite, ja, het gaat dus achteruit in plaats van vooruit op het niveau van het klimaatbeleid voorlopig van Vlaanderen. Maar het is niet onmiddellijk duidelijk hoe dat zou kunnen verbeteren via federaal. Want de tendens is niet om federaal te versterken, maar eerder om federaal minder belangrijk te maken. Nou, dus de kans dat het beter zou worden is gering. Nou, en als ik dan de vergelijking maak waar we staan op niveau van klimaat in België met bijvoorbeeld Nederland, wat toch tamelijk dichtbij is, hè? Bon, dan hebben ze dus de laatste jaar in Nederland op hun poldermanier, dus ze hebben gepolderd. Maar ze polderen niet met de drie partijen die in Vlaanderen het voor het zeggen hebben. Nee, ze polderen dus. En ik vind dat knap van Nederland dat het op die manier gebeurt. Dat los van het feit dat ik daar ooit gewoond heb. Want als ik het zo geweldig vond, was ik er wel gebleven. Want ik woon al 55 jaar hier. Dus dat debat hoeft niet gevoerd te worden. Maar wat ze gedaan hebben, dat is oppositie en meerderheid. Want ja, je spreekt over 30 jaar minimaal. Nou, dus als je een akkoord wilt hebben, politiek gezien, voor de komende 30 jaar, ja, dan moet je niet spreken alleen met de meerderheid, dan moet je spreken met diegenen die belang hebben in de Nederlandse samenleving, op het niveau van het tot stand brengen van beleid. Nou, dat is wat ze gedaan hebben. Ze hebben daar meer dan een jaar over gedaan. En ze hebben iedere achterstand die men had op het vlak van de regelgeving daar rond en de intenties daar rond, en wat men wilde en niet wilde daarom, hebben ze vastgelegd in een contract, wat ook inmiddels door de Tweede Kamer is goedgekeurd en door de Eerste Kamer goedgekeurd is. Nou, dus die hebben een kwantumsprong vooruit gemaakt en alle achterstanden die men op dat vlak had, hebben ze dus goed gemaakt. Bon. Nou, dat is iets, hè. Nou, en als je, en deze meneer die dat dus kent als geen ander, als je dus leest wat hij dan schrijft op dit moment ten aanzien van zijn vaderland België, nou, dan is dat zeer kritisch en terecht. Nou, er was trouwens gisteren een interventie ook in die zin bij ons in de zaal, waar men dus zei, ja, Wim en Manu, dat is allemaal goed en wel, dat we ons hier druk zitten te maken over de Oosterwil en zo. Maar in feite, de Oosterwil valt in het niet bij de klimaatproblemen die op ons afkomen. Wat is daar rond jullie standpunt? Nou, de man op dat niveau had de man dus overschot van gelijk. We zitten gekooid in dat hele gebeuren rond de Oosterwil. Maar de uitdagingen op vlak van klimaat zijn natuurlijk zoveel malen groter dan dat lokale probleem van de Oosterwil. Ik kan dat niet ontkennen. Ik ben me daar ook zeer van bewust. Maar ook van mijn onmacht om daar als ademloos vreselijk veel aan te doen. Hier kunnen we iets aan doen. Hier hebben we handtekeningen gezet rond bepaalde benaderingen. Ja, op het vlak van het klimaat zijn wij niet sterker dan vele anderen. Hè.
Zijn mensen zich daar ook altijd van bewust? Want bijvoorbeeld Oosterwijl, een van de dingen die daar echt heel erg mee vasthangen, is wat men nu de modal shift noemt. En dus het feit dat men moet afstappen van auto, dat het autoverkeer in ieder geval moet verminderen. Ja. En dat men naar andere modi van verplaatsing moet gaan, die er helaas op dit ogenblik niet of zeer ontoereikend zijn, maar dit terzijde. Maar zijn mensen zich er ook bewust van dat het hen persoonlijk, dat het persoonlijke consequenties heeft?
In België niet, als je kijkt naar hun stemgedrag. He? Men heeft op het vlak van het stemmen is er eigenlijk geen milieu-impact. He? Eerder het tegendeel zou ik suggereren, omdat de milieu-impact dringt zich zo dramatisch op dat als dat in de stemming niet blijkt, ja, dan is er eigenlijk wel iets aan de hand. He? Nou, en dat is het men slaagt erin om het klimaatprobleem te negeren op het niveau van zijn politieke gedrag. Dat is ernstig, hè? En dat is te betreuren en dat vind ik wel. Maar meer kan ik er ook niet aan doen natuurlijk.
Maar wilde dat niet zeggen dat die modal shift er niet komt?
Nee, dat wil dat niet zeggen. Dat wil zeggen dat de modal shift is onderdeel van ons akkoord. Hè? Dus wie aan de modal shift niet mee werkt, blaast het akkoord op.
Ja. En wat gebeurt er dan?
Dat we geen akkoord meer hebben. Nee, de sleutel van het akkoord is de modal shift. Hè? Nou, en de modal shift, men heeft aanvaard dat in de doorkijk naar... er zijn daar 3 jaartallen in. De MER is gebaseerd op de voorspelde toestand in 2020. Dat is het eerste. Maar het tweede is, men heeft aanvaard dat er een doorkijk komt naar op het moment dat de Oosterweel opgeleverd wordt, 2025-26. En men heeft aanvaard dat men dan niet vertrekt van de huidige verdeling van 80-20... 70-30 ongeveer, maar dat we gaan naar 60-40. Dat is de helft van de doelstelling van de modal shift. Bon. Dat is een absoluut novum, hè? Dat is nieuw. Nou, maar dat is een opstap naar de situatie rond 2030, wanneer 50-50 bereikt moet worden. Nou, dat kan je niet bereiken met een Vlaamse... financiële planning, waarbij de uitgaven voor openbare werken met 10 miljoen zullen stijgen. Dat kan een kind zien. Nou, dus daar is een probleem. Bon, dus wij komen wel aan dat probleem. Nou, en dus dat is een onderdeel van het routeplan. En het routeplan is het routeplan 2030. En daarin wordt verondersteld op het einde van de routeplan geloofwaardig neer te leggen dat er een toestand zal zijn op vlak van verkeersorganisatie van 50-50.
Want anders werkt het niet, hè?
En anders werkt het bovendien niet. Maar los daarvan, anders dan zitten we niet in hetzelfde verbond. Nee. Het toekomstverbond zegt 50-50. Bon, dat is helder, hè? Ik vind het toch heel helder.
En zitten daar dan in dat toekomstverbond geen... moet ik dat zeggen... dingen in die verplichten? Die...
Nee.
Nee.
Nee, nee. Dat is typisch denk ik voor een verbond. Het is geen juridisch contract. Hè?
Nee.
Maar er staan wel 10 handtekeningen onder, ongeveer. Waaronder die van mij, en die van Manu, en die van Peter, en die van Ben Weitz, en die van Geert Bourgeois, en die van de burgemeester. Nou, dus ja... Met uitzondering van onze burgerbewegingen is dat deftig politiek personeel. Ja? Nou, dus daar wordt wel verondersteld dat men zich daar enigszins aan gebonden acht. Nou, die binding kan je niet uitdrukken door een budget van 10 miljoen voor heel Vlaanderen per jaar voor investeringen in openbaar werken. En dat is toch zo duidelijk als het maar kan. Maar wij kunnen niet. Ons gevecht kan niet zijn op het niveau van de regeringsonderhandelingen. Ons gevecht moet zijn op het niveau van de besluiten die genomen worden in de werkbank 2030. Routeplan 2030. Nou, die besluiten liggen er niet. Bon, maar die besluiten moeten er komen. Bon, nou, dus ja, dus we zijn even benieuwd als jullie wat er daarvan in zal staan. Maar... Ja, meer kan ik daar vandaag niet over zeggen. Ik bedoel, je moet niet vooruitlopen op wat er niet
zal. Hebben jullie daar zelf ideeën over? Hoe je...
Ja, natuurlijk.
En kunt u daar iets over vertellen?
Nee. Nou, in die zin dat er is dus een... Ringland heeft dus... Die hebben een Ringland Academie, hè? En die zit vol met specialisten. En er is dus in de herfst van vorig jaar een document... gemaakt door de Ringland Academie ter attentie van die werkbank, waarin men 70 pagina's heeft voorgeschreven over de modal shift en over openbaar vervoer. Nou, dat document dat ligt er. Nou, en wij veronderstelden, de veronderstelling is dat er iets mee zal gebeuren.
Want ondertussen lezen we in de krant dat er zoveel nieuwe SUV's worden gekocht, dat het met de kwaliteit van de lucht weer helemaal de verkeerde kant uit gaat.
Ja, ja, dat is een van de notas die ik hier heb als aan te geven problemen. Men slaagt er dus inderdaad in om, en men, dat is dan heel België, hè? Men slaagt er dus in om in feite, als de kentering zou moeten ingezet worden op het niveau van een ander gedrag van de dingen, dan slaagt men erin om meer SUVs te kopen dan ever before. En zwaardere SUVs dan ever before. Dat is heel merkwaardig, hè? Ik vind het ook heel merkwaardig. Dus ja, er is dus op het vlak van het gedrag van de gemiddelde Belg geen signaal.
Vind je dat niet vreemd? Ik bedoel, ik vind dat heel als vreemd. Men dat op een vergelijkbaar moment had gezegd dat iedereen zou stoppen met roken,
ja,
dat men dat waanzinnig had gevonden en toch is dat in hoge mate gebeurd.
Ja, ja. Nee, maar je ziet dus wel wijzigingen, wel gedragswijzigingen, hè? Maar er is een verbazingwekkende gebrek aan gedragswijzigingen op het niveau van het gedrag van de gemiddelde automobilist. Ze lijken te zeggen, ja, we don't care. Wij hebben verworven rechten. Wij hebben een salariswagen. Liever ze loon in onze salariswagen. Dat is waar het op neerkomt, hè. Ik zou het nog veel brutaler kunnen formuleren zonder enig probleem, maar daar komt het op neer. Ja, ik vind dat heel merkwaardig. Dat is eigenlijk zeer, zeer, zeer asociaal gedrag, hè.
Dan legt u de bal eerder bij de werkgevers en de vakbonden.
Ik leg de bal bij. Ik leg die gewoon midden op de tafel hier. Hè? Ja. Ja, nee, iedereen is erbij betrokken.
Ja.
Nou, maar de uiteindelijke ultieme beslissing op de keuze van de auto ligt bij degene die de auto koopt. Hè? Nou, en dan blijkt dus dat ze meer dan ever before grote SUVs kopen die bovendien qua uitstoot nog erger zijn dan wat ze daarvoor hadden. Nou ja, als op dat niveau, dat is bijna een statement, hè. En een statement die niet vriendelijk is, hè?
Over dames gesproken. 10 jaar geleden hadden we al zo iemand voor de micro die haar bezorgdheid uitsprak.
Goedemorgen mevrouw, u bent net gaan stemmen.
Goedemorgen, mijn naam, ja, ik ben stemmen. Mijn naam is Domrina Polina. Ik woon in Antwerpen, in Saikarai. En ik vind Antwerpen de mooiste stad van het Europa. En ik wil nee voor Brugge zeggen. Dat is ongelofelijk. Dat is echt slecht, de oudste, mooiste start kapot maken. Dank u wel.
Dank u wel, Dobrina Polina. We hebben ze proberen te vinden, maar ze is onvindbaar, helaas. Ja, zeg maar.
Ik heb altijd gedacht dat mevrouw was die brocanterie had op de suikerruim, maar ik ben daar niet zeker van.
Een brocanterie?
Dat was een kleine brocanterie, in wat vroeger een apotheek zelfs nog is geweest, denk ik. Daar ergens tussen de Pieter Potstraat en de Kaai, zo bij dat mosselrestaurant. Hm. En dat is nu weg. Dus ik denk dat mevrouw Polina ook weg is.
Ja, misschien.
Ja, maar een sieraad voor de stad.
Absoluut.
Absoluut. We gaan even luisteren naar Manu Klaes.
Ah, ja.
Van Straten-Generaal, 10 jaar geleden. En ik denk dat de vraag er ineens ook bijgesteld wordt, maar we komen daarna nog terug, denk ik.
Wat zullen jullie doen als de politiek het zo speelt?
Maar ik denk niet dat ze het zo gaan spelen. Ik bedoel, er is nu voldoende materiaal op tafel voor het college om een negatief advies te geven. Bovenop het negatief advies dat al gegeven werd door de GECRO, door de Milieuraad. Alle signalen vanuit het Antwerpse wijzen er eigenlijk op dat men dit damtracé niet goed vindt. Niet alleen de experten van de Milieuraad en van de verschillende middenveldorganisaties die samen zijn in de GECRO, maar nu ook de bevolking. Als men nu probeert deze trein, die toch dreigde te ontsporen, als men nu probeert die door te laten denderen, dan begrijp ik het toch echt niet.
Wat zijn de volgende?
Hoe zit het daarmee, na 10 jaar? Is hij destijds een beetje naïef geweest, of
nee.
Was dat daar bonk op?
We hebben het daar in het begin van de uitzending over gehad.
Ja.
Er was een absoluut eensluidende opstelling. Alle adviezen waren negatief. De bevolking had zich negatief uitgesproken. Nou, dus politiek gezien was dit een heel heldere situatie. Men had, nou, en ik heb er van tevoren gezegd, dat ik hoopte dat, en dat is gisteravond nog te sprake gekomen, dat de tanker zou stil komen te liggen om ze te kunnen keren. Omdat een drijvende tanker kun je nauwelijks keren. Maar eentje die gestopt wordt wel natuurlijk. Nou, ik hoop dat de wijsheid aan boord zal komen. Nou, als er iets niet gebeurd is, dan is het dat. Nou, in de plaats daarvan heeft men allerlei dingen gedaan, waaronder de situatie waarbij men dus de diepe wapper besloot aan te leggen, mits, namelijk drie opschortende voorwaarden van even duur, even snel en nog zoiets. Nou, maar men ging gewoon door in feite daarmee. Nou, en op manieren die we dan voor de rest terzijde laten. Maar in ieder geval, de wijsheid is niet aan boord gekomen. Het primaat van de politiek is totaal gehandhaafd daarin. En Chris Peters zei in het Vlaams parlement, de hilarische woorden, de woorden van: wij zullen het masterplan 2020... wat het bijna is, hè, zullen wij betoneren, en we hebben daar een slapstick van gemaakt, in het kader van de democratie. Ter handhaving van de democratie. Nou, dat betekent dus het omgekeerde. Hè? Nou, en dat is wat ze gedaan hebben, of hebben proberen te doen. Nou, en daarin zijn ze dus opnieuw zichzelf tegengekomen, want ze hebben het gewoon nooit kunnen waarmaken natuurlijk. Hè. En dan, daardoor zitten we dan nu in de situatie waarin we ons bevinden, dat we inderdaad gedeeltelijk die diepe wapper hebben, maar in de context van een veel breder akkoord. Nou, en dat is wat we proberen boven water te houden, namelijk het toekomstverbond dat veel ruimer is dan alleen het aanleggen van een tracé. Nou, want het is een enorme ingreep, zowel bijvoorbeeld op het niveau van de model shift. Het moet wel naar 50-50 en anders zal het niet functioneren, hè? En er moet een A102 komen voor het verkeer rond de stad in plaats van al het verkeer door de stad. Dat zijn wezenlijke veranderingen die dit tot een te verdedigen akkoord maken vanuit ons standpunt. Nu, er is lang genoeg over gesproken om daarin. Nu, en tot nu toe doen wij alles wat noodzakelijk is om die trein op het gewenste spoor te houden.
Je zei daar seks aan, Manu Kluis was zo'n beetje de expert die meeging naar de scholen. Hoe belangrijk was zijn aandeel en dat van Straten-Generaal tijdens de volksraadpleging in de jaren daarna?
Buitengewoon belangrijk. Nee, Manu was, ik kende Manu eigenlijk niet, hè, maar dus voordat ik startte heb ik met Manu getelefoneerd. Nou, want ik volgde hem min of meer rond zijn Kievitsplein en omgeving. En ik vond altijd dat hij daar altijd zinnige dingen over vertelde, ook toen al in verband met burgerparticipatie en dergelijke dingen meer. Dus, en omdat ik wist dat hij in die buurt woonde en dat onze persconferentie tegenover de Delhaize plaatsvond in het hotel, heb ik hem gewoon uitgenodigd. Maar nu, als je zin hebt, kom erbij zitten. Hè. We gaan daar geen enkel geheim vertellen. Of we gaan althans dingen vertellen waarvan we hopen dat ze geen geheim blijven. Nou, en dus vanaf het begin, eerste dag eigenlijk, hebben wij elkaar op de hoogte houden van onze doen en laten. En hebben wij in een buitengewoon goede verstandhouding gefunctioneerd. Maar waarbij Manu een onmiskenbare, belangrijke rol heeft gespeeld in alles wat te maken had met bijvoorbeeld procedures. Manu beheerst dat beter dan de gemiddelde politicus, zonder enige twijfel. Hè? Nou, want hij komt uit zo'n... Zijn vader en zijn grootvader waren stadssecretaris van Knokken. Nou, dus waar ging het gesprek over bij de familie Kluis met 5 kinderen? Ja, over dat soort van zaken natuurlijk. Dus ja, je ontsnapt daar niet aan. Hè? Dus dat is een deel van zijn... Maar Manu is een... Ja, ik heb altijd geweldig goed met Manu samengewerkt. Dus we waren een zeer sterke tandem, denk ik te mogen zeggen.
En
met verschillende accenten, man.
En de medicus, dat was dan dokter Dirk van Duppen?
Nee, we hadden in het bestuur een medicus en dat was Guido Verbeke, ja. En die was gynaecoloog. Maar we hebben vanaf het begin gewerkt met meer medici, omdat wij die klemtoon wilden leggen wat ons betrof. Want ik vond het probleem met de opstelling zoals van Manu, dat was dat eigenlijk, het was een opstelling die zat in de sfeer van een hardware. En dat ging over structuren, en dat ging over beton, en dat ging over tracés allemaal. Maar de weerslag daarvan op het niveau van de bevolking stond niet in verhouding tot de inspanningen die daarvoor geleverd waren. Nou, en vanuit mijn analytische benadering, ja, ik vind dat te begrijpen. Want wie van de bevolking kan nou een oordeel vellen over dit soort van zaken? Eigenlijk niemand. Dus wat je moet doen, is daarin... De software moet je erin stoppen. Nou, de software, dat was voor ons dus, uiteindelijk na analyse van de mogelijkheden, was dat de gezondheid. Want dat heeft een algemeen appeal, dat heeft betekenis voor iedereen. Nou, en dat is denk ik de historische bijdrage van Ademloos geweest, dat wij het veld opengebracht hebben en in feite geëmotioneerd hebben, om het zo maar te zeggen. Nou, en daarvan, het moment van de doorbraak op het niveau daarvan was natuurlijk op 20 juni 2008. Want, wat was er toen, Louise?
Wat blieft?
20 juni 2008.
20 juni 2008?
Ja.
Toen was er de...
Optocht?
Nee.
Ja. Toen was er Sint-Jozef Instituut, ja, wat een picknick organiseerde voor het stadhuis. Toen kreeg, ik heb daar onmiddellijk toen gezegd, Fijn Stof heeft vandaag een gezicht gekregen. Een gezicht van kinderen die aan een zuurstofding hangen. En diezelfde middag heb ik een persconferentie gegeven in de Bengel, waarin ik de volksraadpleging aangekondigd heb. En we bestonden toen, Ocharme, 3,5 maand. Hè. Ja, nee, als operatie was dat gigantisch. Hè. Ik bedoel, dat was een zelfoverschatting van het kon niet meer, hè, dat wij dat zouden kunnen. En daarom dat de politiek er op die manier van, alle geplogenheden werden onmiddellijk afgevoerd, want ze hadden daar helemaal geen bang van. Want Janssen zei half september van, ja, maar dat kunnen ze nooit winnen. En ze vertillen zich daaraan. En Mark van Peel zei toen dus van, ja, reddeloos, reddeloos en radeloos. Ja, nou, tot de dood erop volgende. Allee,
maar is
wie
dat
beloofde
dan,
dem wrong, hè?
Is dat dan een van de historische... hoe zeg je dat? Een van de dingen die het referendum heeft bereikt, en de hele campagne daar rond, is het feit dat iedereen op de hoogte is geraakt van de problematiek rond Fijn Stof.
Enig twijfel. Als je terugkijkt naar de verkiezingen daarna, dan stond mobiliteit en dergelijke dingen, stond altijd sky high op het niveau van de zorgen van de gemiddelde Antwerpenaar. Nee, die doorbraak hebben wij echt gerealiseerd. Ik durf dat niet alleen te zeggen. Those are the facts, hè. Daarvoor werd er dan niet over gesproken. In de dagbladpers in Vlaanderen schreef daar ook niet over. Het heeft nog jaren geduurd voordat die er werkelijk een topic van maakten. Want ze vonden dat eigenlijk iets wat behoorde bij het domein van de actiegroepen. Ja, en als Gazet die over de Wetstraat schreef, ja, de topics kwamen uit de politiek en de topics kwamen niet van actiegroepen. Die verandering is nog veel later gekomen. Hè?
Ik heb burgemeester Patrick Janssens hier nog, voormalig burgemeester.
Ja. Maar wat is uw respons op de uitslag?
Wel, eerst en vooral ben ik heel tevreden met het feit dat er 35% van de Antwerpenaars is komen opdagen. Dat betekent dat wij zeer geëngageerde inwoners hebben die bekommerd zijn om de toekomst van hun stad. Ik wil die mensen daar zeker voor feliciteren en ze bedanken. Ik wil zeker ook de actiegroepen feliciteren die het resultaat voor elkaar hebben gekregen. Niet alleen voldoende handtekeningen verzameld, dan ook gezorgd dat er zoveel volk is komen opdagen en dat het resultaat ook voor hen positief is. Dat betekent bijna 60% die nee heeft gestemd. Daar ben ik uiteraard ook tevreden mee, omdat ik zelf geen voorstander was van het BAM-tracé. Maar ik ben wel bezorgd voor wat er nu de volgende dagen en weken gaat gebeuren, omdat ik verwacht dat de druk toch groot zal zijn om met dit project desondanks door te gaan. En ik denk dat het nu belangrijk is dat de stad Antwerpen samen met de Vlaamse regering in partnership op gelijke basis kan bekijken hoe we verder moeten, rekening houdend met de uitslag van dat referendum.
Als we de historische rekening maken, zou ik maar zeggen, dan... Want we hebben het al enkele keer over Chris Peters gehad als een grote dwarsligger, maar mensen onthouden voornamelijk die uitspraak van Patrick Janssens van walk and don't look back. Ja. hoe moeten we zijn rol na 10 jaar evalueren?
Dat hij op dat moment een zeer ernstige poging heeft gedaan om, en dat bijvoorbeeld om de totaal van de Antwerpse gemeenteraad achter het advies te krijgen van de gemeente, dat was een heel krachtig politiek gebeuren in zeer moeilijke omstandigheden. Want om de Mark van Peel, die we ook al hebben laten horen, mee te krijgen in dus het pleidooi voor een nieuwe start en dergelijke dingen. Ja, daar was wel wat, daar zijn wel wat armen voor rondgedraaid, hè? Om het zo maar uit te zeggen. Dus nee, ik vond, aan die periode valt hem niks te verwijten, vind ik. En dat staat helemaal los van mijn persoonlijke relatie. Hij heeft toen volstrekt correct gehandeld. En dus de tragiek van het ding is dat Chris Peeters heeft al zijn eigen beloftes geschonden door 2-3 dagen op woensdag in feite een sprint te zetten waarbij de stad in feite gewoon genegeerd werd. Nou, dat is een ongelooflijk brutale dingen geweest. Nou, ik ga er verder niet op in. Maar, en dat is zo gebleven. De Meccano heeft nooit een schijn van een kans gekregen. Nou, en dat was het werk van Chris Peeters en zijn persoonlijke omgeving. Ja? Nou. Ja, en de stad die hoopte dat ze eindelijk zouden onderdeel worden van de besluitvorming. Zo. Nou, Patrick Jansen zat in de commissies, de 5 damcommissies, hè? Duurzaam Antwerpen Mobiel, Dam. Ja? Oké, Damwijken. Nou, die zat daarin. En die zei op een gegeven moment, van toen er al een hele tijd overheen was, ja, kunnen we het nu misschien ook nog een keer hebben over iets anders dan het BAM-tracé? Met als reactie van de heer Raf Suys, die al die damcomité's voorzat, van nee, dat zou de relaties met Noriant zeer negatief beïnvloeden. Dat kan ik niet toelaten in deze werkgroep. Nou, en daarna is Patrick daar nooit meer gekomen. Nou, omdat hij gewoon, ja, hij begreep dat iedere inspanning in feite bij voorbaat, ja, gewoon verloren was. Dus ik vind dat Patrick die heeft zich daarin zeer correct en to the point gedragen. En er was gewoon geen ruimte. Nou, zoals er achteraf ook geen ruimte is gebleken voor de Meccano. Want men heeft daar gewoon een gevangenis opgebouwd. Nou, brutaler kun je het je werkelijk niet voorstellen. Je zegt dus, ik ga in het kader van de democratie, ga ik ons voorstel van het masterplan 2020 betoneren. Nou, dat heeft hij gedaan door er een gevangenis te bouwen. Nou, ik bedoel, je kan je toch geen brutaler optreden voorstellen op het niveau van de politieke besluitvorming. En Patrick heeft, dat heeft hem uiteindelijk zijn kop gekost, naast andere dingen, maar hij had kunnen totaal andere situatie hebben indien er daarna op een fatsoenlijke manier was omgegaan met de uitslag van de volksraadpleging. Zonder twijfel.
Het is het decennium een beetje geworden ook van de burgerparticipatie. Dus ja. In 2013, denk ik dat het was, is Ringland erbij gekomen, die de vlag ging hijsen aan het Erasmusziekenhuis. 14. Tegenwoordig hebben we de jongens en meisjes van Youth for Climate. Er zijn nog nooit zoveel actiegroepen geweest en buurtcomité's als tegenwoordig. Of sinds...
Ik heb de vereniging de actiegroepen tegen de kernwapens nog geweten.
Dat was ook een hoogtepunt.
Ja, dat waren echt massa's. In een tijd waar er geen internet was, waar alles nog moest gestenseld worden. Er waren toen veel meer buurtwerkingen dan nu, durf ik zeggen. Nu zijn die er ook wel, maar bevinden zich vaak meer in de digitale sfeer. Mm. Toen zag je elkaar meer.
Ja, natuurlijk. Digitaal bestond niet. Ja.
Maar Ja, wacht. Ja, dan vervalt mijn vraag.
Nee, maar de volksraadpleging heeft ongetwijfeld een positieve impuls gehad op de... Men zag, de bevolking zag dat je impact kon hebben. En de volksraadpleging was daarvan het klinkende bewijs. Hè? Hm. Dus het heeft zeker een grote impact gehad. Wat je ook zou... Je hebt gelijk over de VACA, hè? Over de vredesbewegingen en zo. Dat was de VACA. Maar dat was dus, ja, rond één thematiek had je toen enorm veel. En er waren betogingen van 300, 400.000 man in Brussel. Hè. Maar dat was dezelfde Hugo Ongenaar. Hè. Omdat ik zeg, Hugo Ongenaar is voor mij de vader van de burgerparticipatie in Vlaanderen. Hè. Met bovendien met goede relaties aan de andere kant van de taalgrens ook. Hè.
Heeft het er nu ook mee te maken dat die onverzettelijkheid van mensen als Peters en Janssens, dat die toen echt op... Dat waren de twee meest populaire politici van hun tijd.
Ja. Nee.
Zeker Chris Peters op dat moment.
Ja, maar Patrick in Antwerpen ook. Hè. Maar bon, hij is dus, ja, Bert de Wever tegengekomen. En, maar ik blijf van mening dat nu... Ja, nee. Maar om even daarop terug te komen. Dus ik heb... Twee boeken die ik zou willen aanraden aan de bevolking. Dat is het boek Jonathan Safran Foer. En dat is We Are the Climate. Mm. En dat komt er dus, alleen de titel zegt het al, bestaat ook in het Nederlands. Hè? En dat is, dat gaat over wat de burger kan doen rond het klimaat. Mm. Maar hij legt vooral uit de problemen die er zijn in een thematiek ingang te doen vinden bij burgers. En hij doet dat aan de hand van het verhaal van de Poolse man die uit het ghetto ontsnapte om uiteindelijk te belanden in Amerika, waar hij aan een van de vijf opperrechters uitlegde wat er in Polen gebeurde. Op het vlak van het ghetto, enzovoort, enzovoort, enzovoort. En toen zei die man, meneer Krauski, ik kan u niet geloven. Mijn hele instelling maakt het onmogelijk voor mij om u te geloven. En dat is, en daar gaat hij dus heel diep op in. Hè? Nou, en dat is zo waar, hè. De magnitude, de omvang van het klimaatprobleem is dermate dramatisch dat de gemiddelde mens staat er gewoon naar te kijken als, ja, ik ga niet zeggen hoe die ernaar zou kunnen kijken, maar gewoon, die is de omvang van het probleem en de mogelijke effecten op onze samenleving zijn zo dramatisch groot dat er is een probleem op dat vlak om dat te bevatten. Nou, en daar doet het boek dus heel veel aan. En het tweede boek is This is an Uprising. Dit is een oproer. En dat is van de gebroeders Mark en Paul Engler. Nou, en dat is voor op niveau van verzet, van burgerlijk verzet, zonder geweld. Dat gaat helemaal daarover. En, nou, en wie dus enig gevoel wil hebben voor waar Extinction Rebellion mee bezig is, die moet dat boek lezen. Want ze passen gewoon toe wat er in dat boek staat. Maar heel professioneel. Hè? Maar dus ja, die dingen die vandaag de dag, dat zijn eigenlijk de thema's. Hè?
Ja, het is bijzonder. Dus, lees vandaag in de krant dat Santiago in brand staat in Chili. En dat dat met name komt omdat de twee instituten die daar worden aangevallen is de energiemaatschappij en het vervoer, omdat in een al zeer onder druk staande inkomen van de gemiddelde Chileen nu ook de metrotarieven zijn verhoogd. En dat was de druppel die te veel was.
Ja, zitten we hier over 10 jaar nog eens, Wim?
Ja, ik moet daar voorzichtig mee zijn natuurlijk. Op mijn leeftijd is het moeilijk om te weten wat ik over 10 jaar zal doen. Als ik nog even goed ben dan nu, dan graag.
De kans is groot dat u volgende week alweer zit naar de zijde.
Ja, dat zou ook leuk zijn. Ik zit hier altijd graag, moet ik zeggen. Ik kom van gisteren bij Radio Centraal, bij VRT 2, hè. Nee, maar ik bedoel, dan begin je met dat er 3 minuten is. Nou, en toen het afgelopen was, en ik had echt mijn best gedaan om snel te zijn, toen was het 6 minuten 33. En, ja, ik moet u teleurstellen, we moeten dat wel terugbrengen tot 3 minuten. En ik, nou, ik zeg, ik ben hartstikke blij dat ik morgen bij Radio Centraal zit, want daar heb ik 2 uur. Ik zeg, dus de luxe daarvan is zo geweldig. Dat, maar ja, daar, je kan gewoon iets analyseren en zijn ruimte en zijn plaats geven.
Oké, okay. Nu nog uw medewerkersbijdrage betalen, zou ik zien. Goed, bedankt Wim van Ees en nogmaals gefeliciteerd met de 10, met de, ja, hoe noem je het? Een verjaardag, een hommage, een herdenking?
Een verjaardagfeest, hè? De herdenking van 10 jaar volkshulpleiding. Maar ik dank jullie ook, hè? Jullie zijn mijn favoriete radiozender natuurlijk.